Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Vandaag nemen we je mee terug naar 1814, na meer dan 25 jaar oorlog in Europa. Napoleon is verslagen en de wereld is getekend door conflicten. Het congres van Wenen was de cruciale bijeenkomst waar bijna alle Europese staten samenkwamen om de toekomst na Napoleon te bespreken en vrede te waarborgen. In deze tweedelige miniserie over het congres van Wenen duiken we dieper in het verdrag dat het 19e eeuwse Europa heeft gevormd. In deze eerste aflevering bespreken we de vijf grootmachten, hun doelen en krachten. In het tweede deel behandelen we de belangrijke punten en hun oplossingen. Dit is de Geschiedenisreis, de podcast waarbij we het verleden induiken door verschillende onderwerpen uitgebreid te behandelen. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben geschiedenisdocent. Samen is het onze missie om van jou een amateur historicus te maken. In onze miniseries over de 19e eeuw proberen we je wegwijs te maken in de eeuw die zo belangrijk is geweest voor de wereld die wij vandaag de dag kennen.
Oh, dit is mooi zeg.
Ja, die heeft ook echt lang gewacht op dit moment weer. Hè?
Ja, ja, ik denk net zo lang als hoe lang wij hebben gewacht op dit moment.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Want wij hebben een tijdje niet deze mooie microfoons aan mogen raken. Maar we zijn er weer.
We zijn er wel weer.
Met heel goed nieuws. Met eigenlijk heel veel heel goed nieuws.
Ja,
toch?
Er is echt wel veel gebeurd. Ja, wij nemen natuurlijk soms in één keer heel veel op. En dan hebben we ook weer heel veel even niet op te nemen.
Ja.
Dus maar we hebben wel gedaan in dit.
Ja, precies. Nou, misschien wel goed om gewoon hier even te beginnen. Want we gaan nu gewoon beginnen met een serie over miniseries. Daar ga jij zo dadelijk wat meer over vertellen. Maar wat wel ook echt heel gaaf is, is dat we sowieso Koen gaan bedanken. Koen van de Boogaard. Hè? Die de man die heel goed is in knutselen, maar dan met digitale middelen. Want wij gaan wij hebben een YouTube documentaire online staan, toch?
Ja, we hebben hem online staan. We hebben als goed is ook nog een ander filmpje er al bij staan. En we zijn met Koen, die heeft ons benaderd. Die luisterde al de podcast en die zei van, joh, ik vind het wel gaaf om met jullie te gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. En die kerel, die kan echt met camera's en met editen, kan die heel veel.
Ja.
Dus dan ziet het er ook gelijk gaaf uit. Dus echt vet.
Gewoon. Ja, en dat is echt kijken waard. Alsof het gewoon, alsof we echt gewoon BN'ers zijn. Zo voelen we ons ook wel een beetje. Maar nu zijn we hier, dus dat is wel echt heel gaaf. Want ik ben ook wel gewoon heel benieuwd hoe deze vorm van opnemen gaat zijn. Qua serie die we gaan bouwen. We hebben natuurlijk de afgelopen series die we gemaakt hebben. Dat waren eigenlijk gewoon een soort tijdlijn die we gecreëerd hadden. Waar we jullie eigenlijk mee ging nemen. Waar Thijs ons in ging meenemen. Maar nu gaan we het wel iets anders doen. Want nu hebben we we gaan een periode doen waarbij we heel veel korte series gaan opnemen. Om uiteindelijk een keer uit te zoomen en dan in één keer een hele tijdlijn te hebben gecreëerd. Misschien kun jij hem wat beter gaan introduceren, Thijs. Want
wat het probleem, weet je, was, wij willen naar die Eerste Wereldoorlog toewerken. En ik was al echt al bezig ook met het uitwerken van de Eerste Wereldoorlog serie. Tot ik heel erg in mijn hoofd zat van, hoe moeten we nou door die 19e eeuw heen komen? Want we gaan van Napoleon naar we gaan 100 jaar verder in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog toe. Maar er gebeurt mega veel in de tussentijd. Ook heel veel dat invloed heeft op het starten van die Eerste Wereldoorlog. En om met dat idee heb ik bedacht, we gaan niet één serie als voorbereiding doen van 8 of 10 afleveringen waarin we gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar we doen gewoon allemaal kleine losse onderwerpen die wel allemaal ergens weer invloed hebben gehad op die Eerste Wereldoorlog of die aanloop ernaartoe. Maar dan kunnen we het eigenlijk gewoon een klein beetje beter opbreken, denk ik, en behapbaar maken voor mensen om naar te luisteren.
Ja, ik denk dat het voor in ieder geval voor mijn hoofd goed werkt om het dan heel gestructureerd eigenlijk te hebben. En dat je dus eigenlijk gewoon een soort hele grote pizza niet in één keer eet, maar dan gewoon telkens een stukje afsnijdt en een hapje neemt. Want ik vind pizza altijd wel lekker.
Pizza is echt lekker, man. Pizza is wel lekker. Pizza.
Ja.
Oh, goed idee. Ja. Maar we beginnen dan met deze miniserie waar jullie nu naar aan het luisteren zijn. En we hebben die in 2 afleveringen gedaan. De eerste aflevering, dat is deze. Het gaat over het congres van Wenen. En het congres van Wenen, dat maakt het wel interessant. Ik zei het net al tegen jou. Dat start in november 1914, of 1814.
Ja.
En het eindigt in juni 1815. En voor iedereen die de Napoleon-serie heeft geluisterd, die denkt van, wacht even. Dat is nog wel in de tijd dat Napoleon aanwezig was in Europa en zelfs een klein comebackje eruit smeet. En dat verhaal heb je natuurlijk meegekregen dan. En dat maakt hem ook interessant. Hij valt precies in die periode van dat hele verhaal met Napoleon die terugkomt, weg is, verslagen is. Is hij nou wel verslagen? Komt hij nog terug? Wat gaan we doen? Maar wat de landen gingen doen alvast, Napoleon was al echt verslagen in 1814. En ze willen gaan kijken van, joh, wat moeten we nou gaan doen met Europa? En hoe gaan we Europa verdelen of zodanig neerzetten dat er geen oorlogen meer komen, dat iedereen een klein beetje gelukkig is enzovoorts. En we gaan dat met z'n allen doen in Wenen. En dat noemen we het Congres van Wenen. Start in 1814, eindigt in 1815. Duurt zo'n 9 maanden ongeveer. En eerste aflevering gaan we jullie vertellen wie de grootmachten zijn. Welke doelen ze hebben voor dat congres. Maar ook wat hun kracht is en hun zwaktes. Dat zijn dezelfde grootmachten als de grootmachten die 100 jaar later in de Eerste Wereldoorlog tegenover elkaar gaan staan en met elkaar gaan vechten om dit probleem weer op te lossen. Dus dat is best wel interessant.
Ja, dus je hebt eigenlijk te maken met dat je met een aantal mensen wil je zeg maar alcoholvrij bier maken. Dus je zit in een brouwerij, je bent 9 maanden ben je bezig om een recept in elkaar te klatsen. Hè? Omdat je denkt van nou, dit wordt echt een lekker biertje zonder alcohol. En dan komt even een stagiair binnen en die keept het even een kilootje alcohol erin.
Ja, dus ja, kijk, Napoleon die komt inderdaad wel met met zijn kleine actie hier langs. Ik ga wel ook uitleggen waarom dat niet van zo'n grote invloed is op het hele proces van het brouwen van dat biertje. Want dat 0,0 biertje of dat alcoholvrije biertje, dat komt er wel. En daar gaan we voornamelijk in de tweede aflevering over hebben. Want dan gaan we het hebben over wat hebben ze nou besloten in Wenen en hoe ziet Europa er daarna uit. Nou, en dan komt Napoleon nog even tussendoor. Wat voor invloed heeft dat er dan op? En dan uiteindelijk gaan we met deze basis gaan we die 19e eeuw in om te kijken wat heeft het congres van Wenen nou uiteindelijk bereikt in vrede en oorlog.
Voor mij is die eigenlijk best wel duidelijk.
Mooi.
Dus dan wil ik eigenlijk gelijk beginnen met een vraag, want heel dit idee snap ik. Hè? Dus je vertelt ook van nou, ze willen dus eigenlijk die oorlog gaan voorkomen. Is er dan ook heel duidelijk aan te wijzen of te benoemen wie hiermee begon? Wie kwam er nou mee om met z'n allen, met die grootheden hè, die je zo dadelijk gaat benoemen, wie begon er nou over om iedereen bij elkaar te rapen en te zeggen we moeten een congres houden om het te voorkomen?
Het is niet voor niets in Wenen, omdat de Oostenrijk. Ik ga dadelijk echt best wel lang inzoomen op Oostenrijk. Want Oostenrijk is een hele interessante speler. Maar dat komt ook omdat Metternich, de minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, veel invloed heeft op deze hele situatie. Dus dat ze hierover gaan praten. En ik ga daar ook vertellen hoe dat zit. Maar het komt erop neer dat Oostenrijk wel een soort van kern werd okay, van...
grondleggetje. Okay,
ja, we gaan het ook bij ons houden in Wenen. Wij willen voornamelijk... Zij hadden het meeste belang bij ook vrede in Europa. En om die reden wilden ze ook deze gesprekken gaan voeren. Ja, en Frankrijk was natuurlijk verslagen. Dus die lag er een klein beetje uit deels. Maar die gaan proberen in Wenen ook weer erin terug te werken. Dus
die komen zeg maar zonder kleding en schoenen aan. En,
ja, dat wel.
Allemaal littekens.
Maar die willen proberen weg te lopen toch wel weer met een mooi pakje aan. Zeg maar. Dat is een beetje het idee.
Ja, ik snap het wel, hè?
Ja, dus even om de grootmachten te noemen. Frankrijk, we hebben Groot-Brittannië, we hebben Oostenrijk, Rusland. Geleid door een beetje een gekkie, ga ik daaruit leggen, wel lachen, man. En we hebben dan Pruisen, dat is een kleine grootmacht, zullen we hem noemen. Maar die gaan we dus dadelijk behandelen, alle vijf. Om vervolgens de volgende aflevering te gaan bekijken hoe zitten ze nou met elkaar aan de tafel.
Ja, duidelijk. En er was dit waren ook wel echt duidelijk de stars of the moment, zeg
ja,
maar.
Ja, dit waren echt de grote spelers in Europa. Maar dat betekent in die tijd ook dat je gelijk een grote speler bent in heel de wereld.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de partij zonder kleding.
Ja, Frankrijk. Want daar gaan we in beginnen inderdaad. Frankrijk die... de geschiedenis van Frankrijk van de afgelopen 25 jaar hebben wij in onze hele Napoleon-serie natuurlijk uitgebreid behandeld. Maar is verslagen. Napoleon is weg. Er komt een nieuwe koning op de troon. En die koning is Lodewijk de 18e. Dat is volgens mij iets van een neef van de koning die onthoofd is in het begin van onze serie over Napoleon. Dus de Bourbon-monarchie komt weer terug op de troon. Het valt mee met hoe hard Frankrijk gestraft wordt in eerste instantie. En dat betekent dus dat Frankrijk ook echt nog een wijze grootmacht is. Misschien zou je kunnen zeggen nog steeds, ondanks dat ze zo verslagen zijn, nog steeds de grootste macht van Europa.
Is dat gewoon een imago dan wat je als land hebt?
Ook gewoon omdat Frankrijk letterlijk heel veel inwoners heeft. Rijk is, grondstoffen, handel en alles erop en eraan. En dat, natuurlijk, die inwoneraantallen hebben echt wel een klapje gehad. Maar
het leven gaat ook gewoon door daar.
Ja, precies. Dus dat is echt nog wel een sterke macht. Nou, de koning komt terug in Frankrijk. Er komt een nieuwe Franse grondwet, maar wel met politieke rechten die zijn vastgelegd. Daar heeft die koning trouwens heel veel moeite mee. En ze willen zich vasthouden aan die hervormingen die Napoleon heeft gedaan, maar ook in de revolutionaire periode zijn gedaan. Dus er komt een soort van moderne versie van het oude Frankrijk. Dat is een beetje het idee wat in Frankrijk moet gaan leven. Dat is niet helemaal hoe het uiteindelijk uitgewerkt zou gaan worden, maar dat is in 1814 nog een beetje het plan.
Het idee. Best een mooie term eigenlijk.
Ja, een soort van moderne versie van het oude Frankrijk. Waardoor het waarschijnlijk ook fout gaat, hoor. Het is iets te mooi om.
Ja, en dat is tevens ook gelijk waarom die koning het waarschijnlijk zo moeilijk vindt. Toch? Ja. Dat er veranderingen zijn.
Ja, want om een voorbeeld te noemen. Zijn in die periode van Napoleon zijn heel veel aristocraten uit Frankrijk weggegaan. Die hadden geen macht meer, geen invloed meer. Of die werden door Napoleon achterna gezeten, bij wijze van spreken figuurlijk. Maar die kwamen allemaal weer terug. Alleen die kregen nooit meer dezelfde macht als die ze hadden voor de Franse Revolutie. Dus er zit wel echt een duidelijk verschil in. Die personen komen wel terug, maar de status die ze hadden, die komt niet meer terug.
Accepteer het maar even dan, weet je wel.
Ja, dus ondanks dat, Frankrijk een enorme macht. En wat zijn dan de doelen van die Fransen als ze naar Wenen gaan met z'n allen? Ja, even Wenen, zeg maar, wij hebben nu, ik weet niet of je, maar dit is echt, Wenen is de, zeg maar, het festival voor 9 maanden lang van de wereld. Daar gebeurt alles. Dus als jij iets leuk vindt met muziek, maar ook met uitgaan, maar ook met politiek. En je hebt, dan moet jij in deze.
Heaven.
Dit is heaven, zeg maar. Hier gaat 9 maanden lang gefeest worden. 9 maanden lang gepraat worden. Onderhandeld worden. Enzovoort. Dus dat moet je ook een beetje voor je zien. Als dat daar gaat gebeuren. Heel belangrijk Europa gaat naar die ene plek.
Is echt wel een soort van. Het is een soort podium.
Ja.
En wisten ze wel dat het 9 maanden ging duren?
Nee.
Dat loopt gewoon tot.
Ja, dat loopt tot ze eruit zijn, zeg maar. Ja. Dat kan 9 maanden zijn, 2 maanden zijn of 2-3 jaar zijn. Maar ze weten wel dat het flink wordt wat daar gaat gebeuren. Maar goed, wat de doelen van die Fransen zijn in Wenen is. Eigenlijk waar Frankrijk heen gaat met naar Wenen is met het idee: we willen niet meer verliezen dan we verloren hebben. We zijn verslagen, Napoleon is weg. We willen proberen zoveel mogelijk van ons oorspronkelijke grondgebied te behouden. Ze waren echt bang, de Fransen. De angst was echt groot dat er 4 machten tegenover hun zaten. Die net die troepen letterlijk in Frankrijk hebben liggen op dat moment. En er zijn letterlijk Russische, Britse en Pruisische troepen en Oostenrijkse troepen in Frankrijk aanwezig. En dus als die hadden gewild, hadden ze natuurlijk kunnen zeggen van joh, jullie gaan precies doen wat wij zeggen. En we geven een stukje aan die, we geven wat geld daaraan, we doen dit, we doen dat. Dus Frankrijk's doelen zijn, we willen weinig veranderingen toelaten binnen ons, ook wetsystemen en alles. We willen dat zelf kunnen bepalen, weinig grondgebied afstaan. En we willen eigenlijk toch wel weer dat stoeltje bij die grote machten kunnen aanschuiven en een beetje mee kunnen babbelen en een beetje mee belangrijk kunnen zijn enzovoort. Dus dat is wat Frankrijk wil.
Maar het lijkt niet een heel moeilijk pakket.
Nou nee, want ze zijn zo groot. Alleen je moet nu wel iemand neerzetten die dat het groot zijn kan vertalen naar wat je daadwerkelijk wil bereiken. En degene die dat moet gaan doen is niet de koning zelf, maar ze sturen Talleyrand. En Talleyrand hebben we in onze Napoleon-serie wel eens voorbij horen komen. Dat was een man die alle kanten op kon. Dat was een pure opportunist. Dus hij was met Napoleon tot Napoleon dreigt om te vallen. Dan is hij met de koning. En als die koning dreigt om te vallen, dan gaat hij naar de volgende die dan aan de macht is. Hele ervaren man. Zit echt al jaren in het politieke vak. En al jaren in de politiek van Europa ook. Dus kent heel veel van zijn tegenspelers. En misschien ook wel meespelers. Die kent hij. En hij wordt dus als minister van Buitenlandse Zaken naar Wenen gestuurd. Om die Franse belangen te gaan behartigen.
Dus sowieso is de minister van Buitenlandse Zaken, die wordt daarheen gestuurd.
Ja, bijna alle, behalve bij Rusland.
Maar niet zeggen.
Dat komt wel op, want dat is wel echt een leuke.
Oké, dus dit is best wel duidelijk, toch? Ik bedoel, je bent als Frankrijk ben je verslagen. Je hebt het best wel moeilijk ook gehad met dat je bang bent dat je veel gaat verliezen. En wat jij wil weer gewoon, op lange termijn wil je gewoon je zegje weer kunnen doen binnen Europa of binnen de wereld. En voor nu wil je gewoon vooral niet dat er land afgenomen gaat worden.
Ja, dus de doelstellingen van Frankrijk zijn redelijk simpel. En dat zijn ze.
Ja, dus en reageren ze daar dan ook goed op? Of ga je dat alvast later?
Dan gaan we later kijken echt wat hoe dat in die onderhandelingen dan terugkomt. En dan kan je het ook wel terugkoppelen aan wat we hier net zeggen. Maar dat is natuurlijk wel, dat is niet makkelijk.
Denk je ook dat alle landen zeg maar iets puurs uit de cultuur van hun eigen land mee zouden nemen? Dus dat dan degene die dat dan nu vertelt, die zet dan ook bij iedereen even een rood wijntje neer met een stokbroodje.
Ik weet wel, we gaan dadelijk naar Groot-Brittannië toe. Het volgende land gaan we bespreken. En ik weet dat de Britse delegatie die naar Wenen ging, dat die moeite hadden met bijvoorbeeld hoe feesten werden georganiseerd in vasteland Europa. Britten zitten daar heel ja, dichtbij. Maar aan de andere kant, dat stukje zee wat ertussen zit, zorgt ervoor dat cultureel gezien de Britten er best wel anders in stonden. En zij kwamen ineens in Europa aan met al die aristocraten en allemaal heel andere type mensen. Hele andere politiek ook dan ze gewend zijn. Dus die hadden bijvoorbeeld echt wel moeite met hoe het ging hier in Europa.
Ze komen aan en denken, hé, iedereen is hier naakt.
Ja,
wat is het nou?
Ja, dat waren ze niet gewend. Ja, dat waren ze gewoon niet gewend. Dus we gaan wel naar Groot-Brittannië, Lee. Want Groot-Brittannië is wat dat betreft wel echt een heel sterk land. Want die komen die Napoleontische oorlogen uit. Zonder dat ze echt daadwerkelijk zwaar geleden hebben. De oorlog is nooit in Groot-Brittannië geweest. Nooit in Engeland of iets in die richting. Zij zijn van alle landen die op de wereld überhaupt, zijn zij het verst geïndustrialiseerd. Dus dat betekent, je moet bedenken dat de 18e eeuw is voor heel veel landen nog een soort van middeleeuwsachtige omstandigheden qua werk, heel veel landbouw. Waar Groot-Brittannië in die 18e eeuw al aan de slag ging met machines, letterlijk, die werk gingen overnemen. En zij waren in deze periode dus het verst geïndustrialiseerd. Ik denk dat ze dingen konden gaan produceren op een ander niveau, letterlijk, dan andere landen, sneller. Daardoor werden ze ook gewoon steeds rijker. Hè? Dus dit land is een heel stuk verder op dat gebied dan andere landen zijn.
Zou dat dan ook komen doordat er een stukje zee tussen zit, tussen zeg maar Groot-Brittannië en dan het vaste Europa?
Ja, dat zou best wel kunnen, hoor. Dat daardoor dingen anders georganiseerd worden en ook gewoon dingen überhaupt anders gaan dan in Europa gewoon. Die zee maakt daarin uit.
Je zou eigenlijk denken van, oké, het vaste Europa, er zijn natuurlijk heel veel landjes, die kunnen dan heel erg met elkaar samenwerken, zou je denken, om elkaar dan beter te helpen. En iemand die afgezonderd ligt, die is juist alleen maar met zichzelf daar.
Ja.
Maar dat is dus nu niet het geval.
Nee, ja, sowieso de geschiedenis van de 200 jaar voor Wenen is zo dat Europa voornamelijk van oorlog naar oorlog leeft met elkaar.
Helemaal yoghurt.
Ja, en Engeland ook zat ook in die oorlogen, deed ook mee, maar nooit dat er legers in hun land stonden. Dat maakt een heel groot verschil.
Ik kan me voorstellen, ja.
Wat Engeland, waarom dat zo is, is omdat Engeland de grootste marine en na Trafalgar, de zeeslag die hebben we behandeld, zeker de machtigste land was op zee. Ze hadden de grootste marine, controle over de zeeën en je kon dus ook gewoon niet in Engeland komen. Wat er ook voor zorgde dat zij een koloniaal rijk hadden, dus koloniën die ze in bezit hadden en die ze ook gestolen hadden van de Fransen bijvoorbeeld, die was by far de grootste van de wereld. Andere landen hadden ook koloniën hier en daar, een beetje dit en dan, een beetje dat. Maar zij hadden echt immens, en zeker dat zou in die 19e eeuw, zou dat volgens mij tot bijna 30% van de oppervlakte van de wereld zou uiteindelijk in Britse handen zijn.
Dat is wel mega pega veel.
Ja, dus dat is hele delen van Afrika, Australië, India, Canada. Dat zat allemaal onder die Britse vlag, zou je kunnen zeggen. Dus dat is wel echt een groot verschil met andere machten waar ze omheen om de tafel gaan zitten. Ja, er zijn dus weinig geraakt door die oorlogen, maar ook daarnaast heel veel geld verdiend aan die oorlogen.
Hoe dan?
Zij konden produceren op een ander niveau dan anderen. Zij konden wapens leveren die anderen nodig hadden. En er waren heel veel wapens nodig in deze tijd. En dus als jij wapens nodig had, dan keek je als eerste Brit aan. Als jij Pruisen was en je zei, ja, ik ga een nieuw leger opzetten tegen Napoleon in 1808, zeg maar wat. Dan klop je even aan bij de Britten en zei, ja, we hebben wapens nodig voor een leger. En die Britten zeiden, ja, het is goed, doe ook. Dus wij leveren jullie wapens, betaal er maar voor. Maar zo werden zij dus steeds rijker van die oorlog.
Dus eigenlijk ook gewoon onderscheiden aan de rest, zeg maar.
Ja, ja zeker. Ja. En dat maakte ook dat tegen 1900, dus dat is wel bijna 100 jaar later, dat de gemiddelde Brit 2 keer rijker was dan de gemiddelde Europeaan.
Kijk, daar ga je het ook in zien dan natuurlijk.
Ja, dus die Britten hadden het ook echt wel beter in die hele 19e eeuw dan heel veel van hun, collega-burgers, maar dan in andere landen. En het grote verschil ook in Engeland is, de politiek is daar heel anders. De koning heeft minder invloed. Het parlement heeft daar veel meer invloed, dus die kunnen veel meer beslissingen nemen. En in dat parlement is ongeveer 60, 70 jaar voor Wenen, tot aan Wenen, waren daar voornamelijk mensen aan de macht die voor modernisatie en industrialisatie zaten. Dus die constant bezig waren ook met, hey, dat is een nieuw idee, kunnen we misschien wel toepassen. Dat is een nieuw idee, waren dat soort dingen aan doen.
Blijf je wel lekker ontwikkelen natuurlijk.
Maar heel veel andere landen juist wilden blijven bij het oude, liever. En dat is een heel groot verschil in denken.
Het lijkt me best wel prettig om daarin te leven dan.
Nou ja, dat denk ik ook. Ja, in ieder geval als je een keuze moet maken, kijk, in die tijd is leven sowieso minder prettig dan nu. Maar als je een keuze moet maken, is
dan is dat wel.
Ja, wat waren nou de doelen? Ten eerste ging Castlereagh, dat was weer minister van Buitenlandse Zaken, die ging dan naar Wenen toe en die had een aantal doelen, 5 om precies te zijn, pak een beet. Hij wilde dat de Britten zich niet meer met Europa hoeven te bemoeien. Want dat waren ze wel zat. Ze waren wel zat dat er constant oorlogen waren in Europa, waar geld heen moest, waar uiteindelijk ook soldaten naartoe moesten. Kijk, zij hebben er niks aan als Europa in oorlog is, uiteindelijk, constant. Zorg voor onzekerheid, ook op de handel. En ze willen eigenlijk gewoon dat die handel met Europa steady is. Dus ze met iedereen kunnen handelen.
Maar stel, ze zouden dan gewoon heel de kust, dus Nederland, Frankrijk, Duitsland, Duitsland een beetje. Gewoon heel de kust die tegen die zee aan ligt, zouden zij ook Engeland van kunnen maken. Dan zou dat best wel goed zijn voor hun, toch?
Ja, want dan ben je dus constant in oorlog om dat te verdedigen. Dat gaat altijd de hele tijd oorlog opleveren. En dat wil je dan niet.
Nee.
Ja, dus ze willen eigenlijk op dat eiland zitten en lekker op dat eiland blijven. Dat is het doel van die Britten. Tweede punt is, ze willen het koloniale rijk uitbouwen. Ze hebben heel veel koloniën gestolen van bijvoorbeeld Frankrijk. Die willen ze eigenlijk behouden. Ze willen nieuwe koloniën kunnen toevoegen. Ze willen de wereldzeeën, zeg maar, kunnen beheersen. En dat is gewoon het tweede doel. En die gaat met het derde doel samen zitten. Want ze willen dat koloniale rijk uitbouwen. Maar ze willen ook behouden wat ze hebben gestolen van de Fransen.
Dat is niet helemaal eerlijk, toch?
Ja, aan de ene kant niet. Maar ja, dan had Napoleon misschien iets minder oorlog moeten verklaren aan heel de wereld de hele tijd.
Dat is waar.
Dus dat is, ja, soms is het ook niet eerlijk, het leven. Het voornaamste, en dat is het vierde doel, ze probeerden, maar daar gaan wij het minder over hebben, maar achterlangs overal handelsdealtjes weg te halen waar zij voordeel uit hadden.
Wat bedoel je weg te halen?
Nou, dus met alle landen die hier aanwezig waren, kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld Britse producten, maar de handel ook loopt via Engeland. Handel die met Indië gaat of met Amerika gaat of iets in die richting, dat via Engeland verloopt. Dus ze gingen heel erg veel eigenlijk zaken doen met de wereld in Wenen. Dit was wel één grote business trip voor de Engelsen.
Ik wil zeggen, want dan ga je uiteindelijk dus gewoon veel meer verdienen, toch?
Juist. Ja, en het laatste, en die is interessant voor ons verhaal, ook zeker als we het Nederlandse deel uiteindelijk gaan behandelen in de volgende serie, is, ze wilden een bufferzone creëren tegen Frankrijk. En wat ze daarmee bedoelden is landen om Frankrijk heen leggen die zo sterk waren dat Frankrijk niet zo makkelijk die landjes kon gaan aanvallen, inpikken enzovoorts. Spanje moest er dus best wel sterk uitkomen. Nederland moet er best wel sterk uitkomen. En Italië moet er ook best wel sterk uitkomen. Dat zijn de gebieden die Frankrijk kunnen vastzetten op het moment.
Strategisch gezien was dat nodig, zeg maar.
Juist.
Okay. Nou. Dus dan is Groot-Brittannië is dan eigenlijk ten opzichte van Frankrijk van de net die je hebt besproken. Is eigenlijk Engeland zie ik dan een beetje als zo'n soort van zo'n arrogant hondje die dan een beetje zo langs loopt en die alles een beetje regelt. Die heeft het gewoon goed gedaan en die pakt een beetje daar een brokje en daar een bordje. Ja. En die wil dan, terwijl die dat bordje daar pakt, wil hij daar ook nog wel even dat iemand niet op zijn kussen gaat liggen, weet je wel. Dus tot nu toe staan zij wel echt, in mijn hoofd staan zij een beetje bovenaan.
Ja, dat is ook, want dat is hoe ze die oorlogen hebben uitgevoerd. Ook een beetje dat arrogantie. We geven jullie wapens, we geven jullie geld. Vecht maar die oorlogen uit voor ons. En dat is hoe ze hier ook zijn, zeg maar. Wij zijn rijk, we zijn sterk, we hebben niet zoveel last gehad van die oorlogen. We gaan nu even kijken wat jullie hier in Europa, wat we met jullie kunnen gaan doen om dit te gaan voorkomen. Maar wel, maar wij zitten wel op dat eiland.
Dus jullie kunnen ons toch niks maken, zeg maar dat.
Ja, zeker. Ja. En nu gaan we naar, weet je, toch wel het gekkie van de bende.
Mother Russia.
We hebben het de hele tijd over die ministers van Buitenlandse Zaken. Die dan de hoofdrolspeler gaan zijn voor hun land. Maar voor Rusland, zei Alexander de Eerste. Die hebben we ook in de Napoleon-serie vaker voorbij horen komen. Die stond wel eens op een slagveld. Die stond wel eens op een vlot met Napoleon te praten in een rivier. En die man die hebben we wel voorbij laten komen, maar we hebben nooit echt besproken hoe hij in elkaar zit als persoon. En hij is gewoon, ik zou misschien ook wel oprecht een beetje niet helemaal goed in zijn hoofd. Dit is iemand die tegen elkaar tegensprekende visies kan aanhangen en er oprecht in kan geloven. Dus hij kan om het heel simpel te zeggen, hij kan in de middag beweren dat links de allerbeste route is die er is. Om tegen een andere persoon in de avond te zeggen, rechts is de allerbeste route die er is.
Dus, gewoon wel echt een beetje gek.
Ja, en allebei geloven. Maar dat heeft bijvoorbeeld, hij ziet zichzelf als een verlicht monarch. En dat betekent, ik ben voor de rechten van de mens. Ik wil dat mijn bevolking steeds rijker wordt en vooruit gaat. Ik wil dat niemand onderdrukt wordt. Die verlichtingsideeën, idealen, waar we het over hebben gehad in die serie. Als hij een filosoof tegenkomt, dan is hij de grootste vriend van die filosoof. En hij staat er volledig achter. om vervolgens bij wijze van spreken in die avond daarna weer een of andere wet aan te nemen die zijn bevolking meer belasting laat betalen, terwijl ze al heel arm zijn, die graan weghalen uit gebieden hier en daar, die ervoor zorgen dat die oorlogen kan gaan starten overal. Dus hij wil zich uitdragen als die verlicht miljonair, maar aan de andere kant is hij gewoon een soort van dictator die maar bepaalt wat hij wil en doet wat hij wil.
Lijkt een beetje oneerlijk ook.
Ja, het is gewoon. Ja, je weet gewoon met deze gast, als jij aan tafel gaat zitten met hem, weet je gewoon niet met wie je praat. Je weet gewoon niet welke van de versies van hem zelf. En dat zijn er niet eens twee hoor. Dat zijn er gewoon, dat kunnen er zeven zijn.
Ben je dan bipolet of zo?
Ja, ik heb geen idee. Het zal vast inderdaad een iets zijn wat je daar aan kan koppelen. Maar dat is heel gevaarlijk als je een land leidt als Rusland.
En hij is dan wel echt ook de koning van Rusland.
Ja, de keizer van Rusland inderdaad.
Dus hij, dus iedereen stuurt schattig, zeg maar, de mensen die daar echt voor zijn opgeleid, zeg maar. En Rusland doet gewoon, wij bepalen, hier komt dronken Alexander binnen met zijn fles vodka en die gaat zitten.
Ja,
en,
dat, nou, hou dit vast, dit idee, want dat ga, ik ga, ja, volgende aflevering ga ik daar wat over vertellen, maar dan komen dit soort verhalen wel voorbij. Ja, het zijn echt wel hele rare dingen ook gewoon.
Man naar maat.
Ja, het is wel een hele grappige figuur om te volgen in het verhaal, dat wel.
Ben benieuwd.
Ja, dus die gaan we voorbij komen. Maar dan gaat het even over Rusland. Want hij is de leider van Rusland, de keizer van Rusland. En degene die alles bepaalt. Maar Rusland is ook het land wat de grootste bevolking van Europa heeft. Dus waar Engeland er misschien 20 miljoen mannen heeft, hebben zij daar 35 miljoen. Weet je, dat is de nummer 2 staat heel ver achter op Rusland. Het is gekenmerkt, Rusland, door zwakke instituties. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld onderwijs en de politieafdeling, al dat soort dingen zijn redelijk zwak. Er is weinig controle op het vlakke land van wat er allemaal precies gebeurt in Rusland. De regering is zwak. Alexander is de regering, maar alles wat daaromheen zit, doet wat hij zegt. Anders dan zit je daar niet.
En dan leef je er ook niet meer.
Misschien leef je ook niet meer. En technologisch, dus letterlijk, als je gaat kijken naar de Groot-Brittannië die we net gehad, die staan ver bovenaan met technologie. Rusland staat ver onderaan. En niet eens van de grootmachten, maar gewoon van bijna alle landen die je ook maar kan noemen in Europa, staan zij ongeveer onderaan op het gebied van technologie.
Maar is het dan omdat ze daar dus gewoon geen slimme mensen hebben of zo?
Nou, het is niet zo dat Russen per definitie dom zijn. Nee, maar wel precies, als jij bijvoorbeeld het onderwijssysteem, wat een van die instituties is die zwak is, gewoon niet goed op orde hebt, dan kan je nog zo slim zijn. Maar als je iemand niet leert lezen, dan gaat hij nooit kunnen lezen.
En dan weet je niks. Ja, nou, precies.
En heel simpel dat. Maar dan als je dus geen onderzoeksgeld stopt in onderzoek naar verbetering van landbouwtechnologie of mijntechnologie of productietechnologie, ja, dan ga je ook nooit verbeteren daarin.
Maar waren zij dan wel in iets anders heel erg goed?
Nou, in groot zijn. ja, ze waren vooral.
Dit is best wel een beetje confronterend voor mij, dit.
Nou, goed, jammer, zo zie je dus. Dat zegt niet alles, Lee. Want ze waren natuurlijk wel het land dat Napoleon versloeg. Weet je wel, dat is wel, daar komt op. Maar er zat wel. Daar kom ik dan nu op. Kijk, doordat ze zo groot zijn, zijn ze militair ook direct een supergroot gevaar voor iedereen.
Kijk, dus brute kracht of zo.
Ja, brute kracht. Heel groot Napoleon verslagen. Tenminste, laat ik zo zeggen. Alexander vond heel erg dat hij degene was die Napoleon had verslagen. Hij was de generaal die Napoleon wist te verslaan. Natuurlijk zagen alle andere landen, die zagen dat net iets anders. Die zeiden van, ja oké, maar Napoleon had 86 oorlogen uitgevochten met ons, voordat jullie hem konden verslaan. En we hebben allemaal best wel invloed gehad op dat verlies van Napoleon. Wat natuurlijk ook wel gewoon klopt. Waar is Rusland heel goed in? Heel veel graan produceren. Het is gewoon niet heel arm land. Het is gewoon een arm land. Ja.
Dus echt zo, dingen per toeval, dat is ook hetgeen waar ze goed in zijn. Dus ze hebben een heel groot land waardoor ze heel veel mensen hebben. Daarom zijn ze goed.
Ja.
Ze hebben een heel groot land waardoor ze heel veel graan hebben. En dat graan maakt ze goed. Terwijl dat hele Groot-Brittannië idee, dat is natuurlijk echt een soort van, ze hebben echt gewerkt voordat ze, ze hebben echt hard gewerkt voor wat ze hebben bereikt, zeg maar.
Ja. Ja, en hier is gewoon, ja, wat er toevallig, kijk, ze hebben heel veel grondstof, maar alles is daar inderdaad aanwezig, omdat ze dat gewoon hebben. En die ontwikkeling daar, ja, Rusland heeft daarom ook echt wel heel lang achtergelopen op alles. En ja, zelfs tot Stalin het daar overneemt, loopt Rusland gewoon achter op heel veel gebieden.
Is het nu nog steeds dan?
Er was wel in de 19e eeuw een inhaalslag. Dus ze gingen daar echt wel mee aan de slag en proberen in te lopen. Maar ja, uiteindelijk loop je gewoon op bepaalde gebieden misschien wel achter of te ver achter. En nu, ja, ik durf daar nu geen uitspraak over te doen.
Ja, en dat inhalen is ook best wel moeilijk, denk ik. Ja. Dat kan je denk ik ook niet echt inhalen.
Nee. Ja, en dan hebben we nog de doelen. Nou, doel 1 was liever geen Bourbon op de troon van Frankrijk. Want Alexander I zelf persoonlijk, heel persoonlijk, had het idee dat heel persoonlijk die koning iets heel persoonlijks tegen hem had. Wat gewoon gebaseerd was op niks. En er was ook niet echt de reden voor. Maar dat was gewoon zijn idee. Die koning hebben wat tegen mij. Ik hoef ze niet op de troon. Dus dat, zijn emoties beheersten wel een klein beetje zijn denken.
Okay.
En zoveel mogelijk uit Europa halen. Grondgebied, weet je wel, vriendschappen.
Lijkt je wel eens de oorlog te verklaren, toch? Met dat zinnetje.
Nou ja, en daar gaan we ook echt volgende keer weer voorbeelden van horen. Dat hij, dat hij daar ook redelijk makkelijk mee omgaat met termen. En dan wordt het toch oorlog.
Okay, dus, ja. Nou, ik vind het wel heel vaag, maar ik ben wel blij dat hij er is. Toch?
Ja, het is wel leuk, het is leuk.
Het is echt zo'n grote, brute, lompe boer die zo binnenkomt lopen en die zegt gewoon, wij zijn groot, wij hebben heel veel gevochten, wij hebben die verslagen en kom dan, wij hebben natuurlijk 35 miljoen man, dus niemand kan ons maken.
Ja, dit is echt precies de houding die we volgende aflevering wel een aantal keer gaan horen.
Ja. Ook wel een beetje, bang niet, maar... Ik zou dit niet heel prettig vinden als ik aan zo'n tafel zou zitten en iemand die dit dan zo...
Allee, ja, die wordt helemaal gek als je met deze gast aan
het praten. Of niet dan?
Ja, want dat is het probleem. Kijk, is dit de koning van Nederland die een beetje gekkie is? Wat trouwens ook klopt van de koning van Nederland. Maar daar later meer over. Dan is het niet zo erg. Ja, weet je, wat kom je dan doen? Maar ja, dit is inderdaad wel iemand die het grootste leger van Europa neer kan zetten.
Precies.
En dus als die een beetje gek wordt en hij dan, zegt, ik verklaar de oorlog, dan is het ook serieus.
Ja. Jij bedoelt trouwens niet de koning die nu luistert, toch?
Nee. De koning, onze grootste fan, die
bedoelen we niet. Dus maak je geen zorgen, Willem.
Juist, nee, precies. Nee, we gaan naar Oostenrijk, Lee.
Oostenrijk.
En ja, misschien wel het interessantste land van deze hele... het hele congres, met misschien ook wel de meest interessante persoon van het hele congres.
Ja, en dit vind ik dus interessant.
Waarom? Waarom hij dat is?
Nou ja, maar ook dat ik denk van, ik zie al die landen. En dan als ik het zou moeten nummeren...
Laat je deze niet over overhalen?
Nee, ja, ik had denk ik eerder Nederland nog gekozen, zeg maar, weet je wel, in mijn onwetendheid.
Ja, nou, ik denk, kijk, Oostenrijk is een land dat echt veel met Napoleon heeft gevochten. Tegen Napoleon heeft gevochten, eigenlijk moet ik zeggen. Waar de minister van Buitenlandse Zaken, Metternich, is, zou je kunnen zeggen, er komt uit dit voort, uit alles ga ik aan het einde van de tweede aflevering uitleggen, maar het concept van Europa. En hij wordt gezien als de dirigent van het concept van Europa. Dus degene die het spelletje daar, het onderhandelingsspelletje, de achterkamerspelletjes, de onderhandeling met alle verschillende landen, die dat op echt een goede manier speelt, waardoor dat eruit komt. Er is ook kritiek op hem. En die kritiek is dat misschien helemaal niet zoveel aan hem toe te schrijven is als dat er nu gedaan wordt. Dus er zijn meerdere visies op dit verhaal. Alleen ik denk dat het belangrijk is om wel te gaan kijken naar waar Metternich vandaan komt en wat Oostenrijk zijn doelen zijn. Om uiteindelijk te gaan kijken wat komt er nou uit dat congres.
Ja.
En dat gaan we dan de volgende aflevering zien. Maar wat ik eerst wil uitleggen, en hiervoor moeten we verder terug in de tijd.
Way back.
Naar het Heilige Roomse Rijk.
Zo. Maar dat is al heel lang geleden,
ja,
toch?
Niet zo lang. Het heeft echt bestaan tot en met... Napoleon heeft het afgeschaft in 1806. Dus tot het met dan bestond dat. Maar het Heilige Roomse Rijk is een soort instituut, zou je kunnen zeggen, extreem gedecentraliseerde staat. Dus wat betekent, het zijn allemaal staatjes, honderden in Duitsland. Honderden kleine staatjes. Sommige zijn een stad, sommige zijn een gemeente, sommige zijn een provincie, sommige zijn echt een landje. Van alles en nog wat zit daar doorheen. Die samen onder een soort van één kop vallen. Onder één staat. Dat is de Heilige Roomse Rijk. Die ook samen één keizer hebben. Maar daar houdt het ook bij op. Het Heilige Roomse Rijk is... daar komt de titel van de keizer van Oostenrijk ook voor een deel vandaan. Is zoals Voltaire, dat is een van de filosofen van de 18e eeuw. Die zei dat heel mooi. Het Heilige Roomse Rijk is niet heilig. Het is niet Rooms. Dus niet per se christelijk, niet per se katholiek. En het is ook geen rijk. Dus alles wat in die naam zit, is dat niet. En wat het wel gaf, is, er is één keizer die leiding heeft over over dat gebied, zeg maar, over al die landjes. En dat is bijna altijd de Oostenrijkse keizer, want Oostenrijk was gewoon het machtigste land in dat Heilige Roomse Rijk.
Duidelijk.
Ja, dus alleen het probleem is, hij is keizer. Dit is een ding wat 1000 jaar heeft bestaan. Dus echt de hele middeleeuwen zowat, tot en met waar we nu zijn, heeft het Heilige Roomse Rijk een keizer gehad. En dat was bijna altijd iets in de richting van een Oostenrijker. En wat hij kon doen, Dat was waarom het Heilige Roomse Rijk als idee supermachtig is. Hij kon op het moment dat een staatje binnen dat Heilige Roomse Rijk werd aangevallen, kon hij zeggen, nu moeten we met z'n allen die verdediging van die staat opbrengen. Dus als jij één stadje was ergens, je werd aangevallen en je schreef naar de keizer, je ook aangevallen door Frankrijk, dan zou in theorie heel het Heilige Roomse Rijk zich erachter zetten en in de tegenaanval gaan.
Dus je bent wel een soort van veilig dan?
Ja, nadeel is, het werkte compleet niet zo. Want ieder landje, daarom is het extreem gedecentraliseerd. En dat bedoel ik mee, ze konden gewoon niet... Je hoefde je totaal niet te houden aan wat de keizer zei. Je mocht je eigen wetten hebben, je had je eigen leger. Je mocht bepalen wat dat leger ging doen. Je hoefde geen belastingen af te dragen aan de keizer of aan de Heilige Roomse Rijk. Sommigen moesten alleen troepen leveren als ze al iets hoefden te leveren. Sommigen hoefden alleen geld te geven als ze al dat wilden doen. Anderen hoefden helemaal niks te doen. Dus dat betekent dat op het moment dat iemand wordt aangevallen, dan kon je naar de keizer schrijven. En de keizer kon vervolgens weer naar iedereen schrijven van jongens, oké, we moeten nu met z'n allen in actie gaan. En iedereen kon op hetzelfde moment zeggen, nou, ik heb een betere ding te doen. Dat gaan we niet doen. Dus wat dit eigenlijk met zich meebracht, was vooral een titel die heel erg groot is. Je bent keizer van het Heilige Roomse Rijk. Dat hebben die Oostenrijkers altijd met zich meegedragen. Daarom is Oostenrijk ook voor een deel echt groot en machtig. Maar wat dit in feite was, is vrijwel is een soort van titel van lucht. Weinig inhoud.
Het is meer gewoon, het beeld is heel mooi van zo'n casino, weet je wel. Zo langs de snelweg zo'n casino bord, fucking mooi bord. Maar binnen is eigenlijk helemaal geen casino.
Ja, precies dat. En om die reden schaft Napoleon het ook af. En als het eenmaal afgeschaft is, dat is het mooie, dan komt de keizer er zelf ook achter, maar Metternich ook. Ja, willen we dit terug? Het was niet veel.
Nee.
Het was eigenlijk niet helemaal niks. Maar toch wel, wat daar belangrijk in is, is dat Oostenrijk heel veel, doordat het ooit dat die titel wel had, en daarom benoem ik het ook zo, had het heel veel invloed in Duitsland. En van nature keken Duitse staatjes toch een klein beetje op naar die keizer, en ze hadden toch banden met die keizer. Dus ze hadden heel veel banden met heel veel kleine Duitse staatjes die allemaal wat van hem verwachten. En dat is waarom Oostenrijk ook een centraal punt gaat zijn in deze onderhandelingen. Want het gaat voor een heel groot deel om Duitsland, deze onderhandeling. En zij hebben misschien wel historisch gezien de meeste invloed op Duitsland.
Dat is wel interessant. Maar hoe bedoel je die laatste?
Nou, zij hebben dus door die banden te hebben met al die andere landjes en al die kleine staatjes en steden, hebben zij gewoon, kunnen zij een stukje makkelijker dan bijvoorbeeld als Frankrijk daar nu wat dingen over gaat zetten of Groot-Brittannië, dan denken heel veel van die staatjes, wie zijn jullie nou? Jullie komen hier eventjes nu de laatste 10 jaar een keertje wat doen. Maar deze gasten hebben al duizenden jaren, of honderden jaren, sorry, hebben ze al banden met al die kleine staten en al die kleine landjes.
Een soort geoliede machine.
Precies dat. Maar dan Oostenrijk zelf, voor de onderhandelingen.
Ja.
Oostenrijk heeft een grote rol bij het verslaan van Napoleon. Eigenlijk heel vaak zijn ze van de mat geveegd door Napoleon. En een aantal keren hebben ze dan ook daadwerkelijk gewonnen. Je moet wel hierbij bedenken dat Metternich en eigenlijk iedereen in Wenen, maar ook Metternich zijn beeld van hoe hij naar Wenen gaat, is dat de wereld een absolute zooi is. Want ik zei het net voordat we deze aflevering opnemen tegenover, eigenlijk komen zij uit een wereldoorlog van 25 jaar lang. Constant oorlog is. De slachtofferaantallen liggen tussen de 5 en 7 miljoen in een Europa wat veel minder inwoners heeft dan nu. Dus percentueel echt veel slachtoffers gevallen. En ik denk dat het echt goed om mee te nemen is op het moment dat we naar Wenen gaan kijken, waarom sommigen, zoals Metternich, zo graag geen oorlog meer wilden. Oorlog was echt geen optie, want als er een oorlog zou komen, gaan we weer met z'n allen onze jonge gasten die velden opsturen en doodgaan enzovoorts. Dus zijn idee was, dat is een heel groot verschil, politiek moet ervoor zorgen dat er geen oorlog meer komt. En niet, zoals heel veel andere landen deden, oorlog is een verlengstuk van de politiek. Alexander, die denkt, als ik niet kan krijgen wat ik wil, dan gaan we vechten en dan pakken wat ik wil. Maar zo denkt Metternich en Oostenrijk niet. Die zijn best wel vredelievend. Zij willen niet meer vechten.
Heel lief.
Heel lief. Als we gaan kijken naar Oostenrijk zelf als land. Oostenrijk is niet één land. Het bestaat uit heel veel etniciteiten, heel veel verschillende culturen. Bijvoorbeeld 35-40% van de Oostenrijkse populatie, van de bevolking, is Hongaars. Best wel echt grote invloed heeft op hoe dat land draait. Maar er zijn ook Kroaten, Polen, Italianen en zo kun je nog veel meer bevolkingsgroepen noemen die een onderdeel maken van deze soort van mengeling van culturen die daar is. De keizer van Oostenrijk, dat is hij, keizer van Oostenrijk, is ook de koning van Hongarije. Maar hij mocht in Oostenrijk, vraagt hij belasting aan zijn bevolking. In Hongarije mag hij geen belasting vragen aan de bevolking. Want het loopt door een soort van deal met de adel van Oostenrijk, van Hongarije. Hij kan geen troepen vragen, want dat loopt via de adel. Dus als hij iets wil, moet hij de adel gaan betalen om het voor elkaar te krijgen. Enzovoorts. Hij moet ze dan weer landjes geven, dit geven, dat geven. Dus het is heel moeilijk als hij zegt, oké, we hebben nu een leger nodig. Dat gaat in Oostenrijk bijna niet werken.
Een soort spelletje moest hij ervan maken of zo.
Hij moet er een volledig spel van maken. En dat maakt dus dat Oostenrijk wat dat betreft een klein beetje verlamd is. Omdat het ziet er heel groot uit, het ziet er heel sterk uit. Alleen om het daadwerkelijk allemaal op gang te krijgen was best wel ingewikkeld.
Snap ik.
Doelen. Pruisen niet te machtig laten worden. Dat is het land waar we hierna heen gaan. Het laatste land al gaan behandelen. Rusland proberen zo ver mogelijk van de grenzen weg te halen. Invloed in Italië uitbreiden ten koste van Frankrijk. Dus hier zie je eigenlijk, zij zijn vooral bezig met laat anderen zo ver mogelijk van ons wegblijven. Mm-hmm. Dat is waar Oostenrijk mee bezig is. En zoveel mogelijk van die Duitse staatjes die ooit behoorden tot het Heilige Roomse Rijk, als vrienden, bondgenoten krijgen in de strijd tegen iedereen die misschien wel iets kwaads wil.
Ja.
Dus dat is het Oostenrijkse idee hier.
Ja, dus als ik Oostenrijk dan even zou kunnen vertalen, dan hebben we een speler aan tafel zitten die een beetje een slecht imago heeft met kijk eens hoe goed wij zijn, terwijl we eigenlijk niet zo heel goed zijn. Maar ze hebben wel een hele lieve en zachte bedoeling. Of ze willen het eigenlijk echt goed hebben, zeg maar.
Ja.
Ze willen bijvoorbeeld niet, dat Rusland helemaal geen invloed heeft, maar ze willen dat Rusland ver weg is van de grenzen. Maar ze willen niet dat Rusland één grote parkeerplaats wordt.
Nee, precies dat.
Ja, ja. En dat is best wel prettig om niet te hebben, denk ik.
Ja, nou ja, okay, ja, dat is echt inderdaad hoe zij naar kijken. Zij kijken op een hele andere manier. En dat is ook echt, daarom is Metternich zo belangrijk voor dit hele congres. Hij gaat met die ideeën, die mindset, gaat hij naar dit congres toe. Waar Alexander, Groot-Brittannië, die proberen echt dingen uit dit congres te halen. En zij ook wel, maar op een hele andere manier.
Hele vreedzame manier, wat je net eigenlijk al zei.
Ja.
Prettig. Prettig om te weten dat zulke mensen landen op bestaan.
Thijs. Ja, dus op zich is Metternich wat dat betreft een prettige persoonlijkheid. Ook al ja, zitten er ook foute kanten aan enzovoorts. Maar,
voor nu, we love the player. We love the player.
Wat Pruisen gaan we naartoe? Ook dit, kijk, voor iedereen die Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog interessant vindt. Dit is het interessantste land wat er is. Want dit is wat uiteindelijk Duitsland gaat worden in die 19e eeuw. En je ziet hier al trekjes van waarom uiteindelijk misschien er ook wel een oorlog gaat komen. En hoe vooral de Duitse mindset die eeuw ingaande is. De Pruisische mindset op dit moment nog. Ik ga je meenemen. Pruisen is een soort van broer van Oostenrijk. Dus zijn broers van elkaar. Maar in dit geval een broer waar Oostenrijk niet mee om kan gaan. En waar Oostenrijk ja, niet expansie hoefde niet uit te breiden. Niet te veel grondgebieden bij te krijgen enzovoorts. En ook niet oorlogszuchtig is Pruisen precies het tegenovergestelde. Willen grondgebied erbij hebben en die gaan matten als het niet krijgen.
Pak wat je pakken kan.
Ja, en alleen, het is niet onlogisch, want we kunnen daarvoor nu al zeggen, oh, maar daarom ligt de schuld van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog bij Pruisen, want zie je, die Duitsers zijn agressief, dat klopt wel. Maar er zit een logica in de manier van denken van de Duitsers, van Pruisen, want zij zijn de kleinste van de grootmachten. Je zou bijna kunnen zeggen, zij zijn niet eens één van de grootmachten. Zij worden er een soort van bij toegelaten aan die tafel. Terwijl als je gaat kijken naar bevolkingsaantallen, naar industrialisatie, naar eigenlijk alles, valt dat er echt wel mee. Is het niet zo'n hele sterke macht nog?
Want als je dan bijvoorbeeld in die tijd gaat kijken naar wat Pruisen was, dat is nu dus een gedeelte van Duitsland, denk ik. En welk gedeelte als je vanaf boven Duitsland, is het dan links, rechts, beneden?
Dat is echt leuk. Het lijkt soms als wij dit instuderen, want jij vraagt het echt. Want dit is dus super moeilijk te beantwoorden. Omdat zij hebben het gebied rond Berlijn, dat is het echte vaste gebied. Dus je hebt Berlijn en dan een stukje Polen in en een stukje naar onder en een stukje naar rechts, links. Dat is het echte gebied. Maar voor de rest ligt zelfs hun gebied voorbij andere staatjes. Dus je hebt andere staatjes daartussen zitten en dan heb je weer een klein stukje daar, een klein stukje daar, een klein stukje daar. Dus overal het hele gebied van Duitsland verspreid ligt dat grondgebied van Duitsland.
Okay.
Echt, ik kan het niet uitleggen anders dan, pak er een kaart bij en kijk ernaar.
Maar dit is niet ingewikkeld, jongens. Dat is echt niet gewoon. Dus,
ja, dat is echt lach. Maar ik zou zeggen, oprecht, pak er een kaart bij handig. En dan zie je hoe dat verspreid ligt.
Ja.
Ze zijn de kleinste grootmacht. Die gebieden die liggen dus ook nog eens los van elkaar. Het is heel moeilijk om van het sommige ene stukje naar het andere stukje daar te komen. Maar het probleem is ook nog, ze zijn het middelpunt van alle machten. Als Oostenrijk kwaad wil, zitten ze vaak in Pruisen. Als Rusland naar Frankrijk wil, moeten ze door Pruisen. Als Frankrijk naar Rusland wil, moeten ze door Pruisen.
Misschien dus, dat ze daarom ook wel zo zeggen van, joh, ik wil gewoon alles hebben. En als ik niet krijg, wil ik matten. Want het gaat waarschijnlijk sowieso wel matten worden.
Dat is hun. Dit is letterlijk wat zij denken. Letterlijk. Zij zeiden, wij gaan, die problemen hebben we toch wel. Wij zitten tussen alles in. Iedereen die iets kwaad wil, die komt bij ons terecht. Dus laten we dan die fitness ingaan, zeg maar, groter worden. We gaan gevechtstrainingjes doen, zodat we weten als we moeten matten, hoe we moeten matten.
Dan zijn we klaar ook.
Ja, dus dat is echt het punt wat zij meenemen. Ze gingen dus sterk en agressief zijn, waar Oostenrijk dacht, we gaan iedereen een beetje te vriend houden en dan hopen dat we er zo uitkomen. Ze worden constant lastiggevallen. Dat is in de tijd van Napoleon en Rusland zijn de meeste oorlogen in Duitsland uitgevochten. De grote slagen zitten in die regio. Die Pruisen, keer op keer hebben ze klappen gehad van alle kanten. En we de andere grootmachten zagen Pruisen ook als het grootste gevaar op vrede in Europa. Nou, als je dat even 100 jaar verder trekt en vooral 120 jaar verder trekt, dan denk je het zat misschien wel wat aan te komen.
Ja.
De minister van Buitenlandse Zaken is Hardenberg. Die wordt die kant opgestuurd en die wilde dan dus Pruisen versterken tegenover Rusland, Frankrijk en Oostenrijk. Oftewel, zo veel mogelijk eruit halen. Duitsland of Pruisen was het doel echt om grote macht te worden. Meer inwoners krijgen, meer grondstoffen krijgen, meer grondgebied krijgen. En hoe gaan we dat doen? Door militair supersterk te zijn.
Dus ik ben een klein kind en ik ga gewoon kaart schreeuwen in een speelgoedwinkel om al het speelgoed te krijgen wat ik wil.
Juist. En als je dan gaat kijken naar hoe sterk zijn ze dan? Militair zijn ze echt sterk. Zij investeren veel meer in hun leger dan bijvoorbeeld Oostenrijk. Hun leger was per hoofd van de bevolking. Dus als je gaat kijken echt naar hoeveel mensen op elke 100 mensen, hoeveel mensen in het Pruisen in het leger zaten, dan waren er 6 keer zoveel mensen in het Pruisen leger als in het Oostenrijkse leger aanwezig.
Dat is wel een verschilletje.
Ja, dus waar Oostenrijk vooral diplomatisch probeert, dus echt met vrienden te onderhouden en een beetje geven, een beetje nemen, probeert die dingen uit te breiden en hun belangen te behartigen, zeggen zij gewoon van nee, we hebben gewoon een groot sterk leger. Kom ons maar pakken. Dat is een beetje de sfeer. Die
maken het wel een beetje bitter, ja. Zeg maar.
Nou ja, goed. Het maakt vooral, als je dit allemaal hoort, dat het niet makkelijk wordt om in Wenen overeenstemming te hebben.
Nee, ja. Alleen, kijk. Ik snap, zeg maar, best wel. Als ik heb nu ook, ik zit nu te denken. Ik snap het Pruisen best wel. Ik snap het wel, wat ze zeggen. Ja. Maar je kan toch, als je serieus bent, je kan er niet zeggen, nou ja, je hebt gelijk, man. Dat gaan we doen.
Nee, maar dat gaat natuurlijk ook zeker niet gebeuren. Alleen, het gaat ook om de insteek waarmee zij erin gaan. Zij gaan dus iedere onderhandeling starten met ik wil groter worden. Waar Oostenrijk het doel heeft, laat Pruisen maar niet groter worden. En dat maakt al gelijk dat dadelijk als een spanning aflevering. Ja, het is gelijk een spanning. Zij willen tegen die Russen. En dat is niet onlogisch, want Rusland wordt gewoon gezien als een van de grootste gevaren. En ja. Als die iets kwaad willen, staan zij in hun grondgebied.
Ja.
Dus zij hebben ook tegenover anderen zoiets van, ja jongens, luister, wij gaan hier voor jullie dadelijk die Russische klappen opvangen als dat ooit gaat komen. En dan moeten we wel meer soldaten, meer grondgebied hebben, rijker zijn enzovoort. Dus er is een logica, alleen het is gewoon een andere manier, een agressieve manier van kijken.
Ja, dus als we nu zouden uitzoomen, dan zien we daar een speler zitten, Frankrijk, die zit daar naakt en die komt aan en die wil heel graag dingen doen, maar dat lukt niet helemaal. Dan hebben we, na Frankrijk hebben we, wie bespraken we toen? Engeland.
Ja, ja.
Dat is die hond, hè, die heel hele mooie nagels heeft en die zit een beetje zijn sigaretje te roken. En dan komt die lomp gekke boer met zijn fles vodka aangelopen. Dan hebben we de hele lieve, alleskunner die alles wil regelen, maar net iets te zacht een stem heeft en die er niet bovenuit komt. Dan hebben we het kleine keffertje die boos is en heel veel schreeuwt en alles wil hebben.
Ja, en ja, voornamelijk de rol van Oostenrijk gaan we dan, niet voornamelijk, maar die gaan we zien dat best wel doorslaggevend gaat zijn. Ook omdat, ondanks dat zij allemaal echt veel willen, is een oorlog in Europa, niemand zit daar nu op te wachten. Nee. Iedereen heeft geleden onder de Napoleonse oorlogen, dus dat is wel iets wat je moet blijven meenemen in je achterhoofd.
Die 25 jaar,
dat is... allemaal, dan gaan we toch vechten. Niemand wil daadwerkelijk gaan vechten. En Metteni gaat dat spelletje dus spelen van, ja jongens, we willen dat toch eigenlijk niet. En zal om die reden dan ook wel veel kunnen bereiken in Wenen.
Ja, mooi man. Ja, ik ben echt oprecht blij dat we afgetrapt zijn met dit. En dat we weten welke landen er meedoen, hoe ze erin staan. En ik ben eigenlijk wel gewoon heel benieuwd wat dan de eerste frictie is er eigenlijk al een beetje. Hè, met Oostenrijk en Pruisen die dan allebei het tegenovergestelde willen. Maar ik ben wel gewoon benieuwd hoe dit dan soort van langzaam zo uit alle handen glipt en er dus wel iets komt wat je allemaal niet wil, waarom je nu bij elkaar zit. Zo, punt.
Ja, zoiets. Ja, nou ja, ja. Volgende aflevering ga je dus horen wat er daadwerkelijk aan die tafels besproken gaat worden en hoe dat gaat en welke problemen er allemaal zijn.
Ja, ik ben heel benieuwd. Let's go.
Ja, let's go.
En check YouTube. Je weet het, hè? Check ja, YouTube. YouTube,
jongens. We hebben echt daar gaan we de komende tijd op Insta ook, op de Reels, TikTok en de shorts van YouTube. En dan de gewone documentaires op YouTube. We gaan heel veel ook daarmee doen. Dus we zijn ook te horen, te zien.
Ja, ja ook wij zijn dus te zien, hè?
Ja, dat is ook lachen. Als je ons een keer wil zien.
Nou, weet niet of het echt...
Ja, weet ik niet. Ja, misschien.
Ik weet niet of het wel heel veel... Kijk,
ja.
Ja. Nou, ik hou mijn mening voor me.
Ja, nou ja, weet je. Okay. Maar het is wel leuk. Ja. Als je dat echt wil, kan het wel.
Het is wel grappig. Hey. En jongens, ik ga ervan uit dat een agendapuntje rotondes hierna ook wel komt bij het congres in Wenen.
Yes? Zeker weten.
Oké, okay, jongelui. Juju.
Later. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.